Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 162 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Sayen Muchon. Het thema was Suriname.
Mijn ouders zijn allebei geboren en opgegroeid in Suriname en zijn op jonge leeftijd naar Nederland gekomen voor een beter leven, een betere toekomst. Mijn moeder is met de boot gekomen, een reis van 2 weken, en mijn vader is met het vliegtuig gekomen. En toen zijn ze gaan samenwonen in Zaandam, waar ik ben opgegroeid. En eigenlijk heb ik een hele fijne jeugd gehad. Ze zijn ook getrouwd in Nederland. Eerst kwam mijn broer. En 10 jaar later ben ik gekomen. En eigenlijk in die 10 jaar zijn ze gescheiden. Ik was eigenlijk niet gepland. Toen zijn ze gescheiden en toen kwam ik, zijn ze voor ons bij elkaar gebleven. Dus ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat ze uit elkaar waren. Of ik heb eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. En ik ben denk ik voor het eerst teruggegaan toen ik 3 was. En daarna nog een keer toen ik 5 was. En ik heb daar niet heel veel herinneringen aan. Omdat ik was toen nog zo jong. Maar ik weet nog wel dat In Nederland als het regent, dan moet je naar binnen. Het is koud. Maar in Suriname als het regent, dan gaan alle kinderen naar buiten. En dan is het feest. Dan kan je dansen in de regen. En ja, iedereen was op het erf aan het dansen. En dat is de enige herinnering die ik toen nog had. En mijn vader is op een gegeven moment ziek geworden. Die kreeg een hernia en die is toen geopereerd. En na een heel lang herstel had hij het erover dat hij graag weer terug wou naar Suriname om te kijken of hij daar een leven kon opbouwen. Mijn ouders waren officieel gescheiden, dus dat was voor ons vrij normaal. Ik wist eigenlijk altijd wel dat hij waarschijnlijk daar naartoe zou gaan om verder zijn leven te leven. Maar hij zei tegen ons, van joh, ik ga daarheen, ik ga me oriënteren en dan zien we het allemaal wel. Ik kom heel gauw weer terug. En zo gezegd, zo gedaan. We stonden op Schiphol. En ik denk dat ik toen een jaar of 17 was. En ik stond op Schiphol. En ik weet nog dat ik was super verdrietig. Ik heb een hele goede band met mijn vader. En ondanks dat mijn broer en mijn halfzus, die waren eigenlijk vrij relaxed. Die zeiden van, joh, fijne reis. En ik was echt heel verdrietig. En ik weet nog dat hij tegen mij zei van, maak je nou maar niet zo druk. Ik ben heel snel weer terug. Ik ga alleen maar kijken of ik daar wat leuks kon doen. Mijn vader is muzikant. Dus ik ga alleen maar kijken of ik daar misschien een leuke baan kan vinden of een leuk huis. En dan, weet je, er moet nog zoveel geregeld worden. Wil ik daar naartoe gaan? Dus maak je niet zo druk. Ja, ik was toen 17. Dus voor mij ging het leven hier ook gewoon verder. En hij was daar. En ondanks dat ik hem heel erg miste, op een gegeven moment als iemand ver weg is, dan wen je eraan. Je raakt eraan gewend dat iemand niet meer bij je in de buurt is. En ja, toen is dat eigenlijk heel lang zo gebleven. En ik weet nog dat, ik haalde toen mijn rijbewijs, toen belde ik hem, toen zei hij dat hij zo trots op me was. Maar het was ook nog een moment dat ik mijn diploma haalde, dat ik wist wanneer ik mijn diploma in ontvang moest nemen. En dat ik hem toen belde en zei, Sayen, ik ben super trots op je, maar ik ga niet komen. Toen zei ik, waarom kom je niet? Zei hij, ja, duur, de tickets zijn heel duur en ik ben bezig hier. Misschien wordt het allemaal wel wat. En ja, dus op dat moment realiseerde ik me heel erg, nou ja, hij gaat waarschijnlijk nooit meer terugkomen. Want als dit niet belangrijk genoeg is, wat dan wel? Ja, ik leerde ermee leven dat hij ver was. Ik miste hem wel, maar toen de tijd was Skype en zo was het toen ook nog niet. Dat kwam pas later. Dus ik was heel erg aan gewend dat hij daar was en ik hier. En ik leefde mijn leven verder. En toen na 5 jaar dat hij weg is gegaan, heb ik mijn eerste reis daarheen gemaakt. En ik ging daarheen, ik belde hem, ik zeg, pap, ik kom op vakantie. En hij was hartstikke blij. En dus ik daarheen. En ik weet nog heel goed, ondanks dat ik er eigenlijk nog nooit was geweest. Ik was nog zo jong, dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Maar ik was er nog nooit geweest. Maar als je dan aankom daar op Zanderij, op de luchthaven. En het is jouw beurt om uit te stappen, want daar stap je niet uit in een tunnel. Daar stap je gewoon uit waar het vliegtuig landt. En ik weet nog dat het mijn beurt was om uit te stappen. En ik werd heel erg overvallen door het warme gevoel van liefde en thuiskomen. Ondanks dat ik, wat ik net zeg, ik was er nog nooit geweest, maar ik voelde wel, hey, ik ben thuis. En mijn vader stond op mij te wachten. En ja, dat was een heel mooi weerzien. Ik had hem al zo lang niet gezien. En ik was daar 3 weken en we hebben toen een hele hoop leuke dingen gedaan. We hebben zo van elkaar genoten. We zijn langs de waterkant gelopen. Dat is, nou ja, de kant van het water in de stad. En ja, ik zag hoe hij daar leefde. Hij had het allemaal goed voor elkaar. Het een huisje en hij had een erf, wat wij hier de voortuin noemen, met een hond. En ja, hij was hartstikke gelukkig. En voor mij was het ook een stukje acceptatie van hij is hier heel gelukkig, dus het is oké. En die 3 weken gingen voorbij en hij nam mij mee naar alle bekende plaatsen. Er is een plek in Suriname, dat heet Blauwgrond. En als je daar komt, dan ja, het is een beetje smoesig, een beetje viezig of zo. En toch ik ben daar denk ik al 10 keer geweest in 3 weken, want daar kan je het allerlekkerst eten. En toen was het voor mij eigenlijk weer tijd om afscheid te nemen van mijn vader na 3 weken. En dat kwam heel hard aan, omdat voor mij was dat het eerste echte officiële afscheid. Dat ik echt wist, jij blijft daar en ik ga terug naar mijn eigen huis. Ik stond toen ook, het was toen anders. Ik was toen jong volwassen en ik ging toen allemaal samenwonen, allemaal leuke dingen doen. En toen kwam Skype ook ergens, eigenlijk belden we elkaar heel vaak. En ja, het was hoe het was. Ik miste hem wel, eigenlijk altijd, elke dag. Maar wat ik zeg, daar raak je aan gewend. En toen eigenlijk heeft het weer 5 jaar geduurd voordat ik weer een reis kon maken. En toen ben ik gegaan met mijn vriendje en die is muzikant. En toen dacht ik, dit wordt een hele toffe reis. Omdat dan de man van mijn leven, die gaat mijn vader ontmoeten. En dat was voor mij heel belangrijk. Ik dacht, 2 muzikanten, kan niet misgaan, helemaal leuk. En mijn vriendje die zou daar zijn voor 1 week. Hij zou daarna weer doorgaan. Hij moest optreden. Hij zou daarna weer doorgaan naar Curaçao. Daar had hij een volgend optreden. Dus ik ging vooruit. Ik zou 3 weken blijven. Dus ik ging vooruit. En ik was super nerveus omdat ik daar weer heen ging. En ik wist dat die ontmoeting plaats zou vinden. En daar aangekomen stond mijn vader natuurlijk weer op mij te wachten. En toen een aantal dagen later kwam mijn vriendje aan. En toen zei mijn vader van, nou weet je wat ik echt leuk zou vinden als we naar Zanderij gaan en we gaan hem ontvangen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Het is best wel, het is niet een half uurtje rijden. Volgens mij wel 1,5 uur rijden daarheen, dus wij daarheen. En we stonden daar en hij kwam aan. En we stonden daar niet alleen, want hij was geboekt. Dus zijn boeker stond daar en er stond een brassband, ja, een Surinaamse band. En er stonden wat danseressen die hem kwamen ontvangen en zijn team. En het was eigenlijk een heel vervelend moment. Omdat hij werd helemaal opgeslokt door wat er daar gebeurde. En mijn vader en ik, die stonden daar eigenlijk een beetje. En hij deed heel aardig zo zijn hand omhoog en hij zwaaide even. Maar mijn vader had eigenlijk verwacht dat hij mij in de armen zou vliegen en zich netjes zou voorstellen en zo zou vertellen hoe blij hij met me was. En dat moment kwam eigenlijk niet. Dus mijn vader zei dat, nou, we stonden daar een uur en zei mijn vader, ik denk dat we beter naar huis kunnen gaan, want we kunnen onze tijd wel beter verdoen. Oké, dus toen zijn we de auto ingestapt en mijn vader en ik zijn 2 honden op 1 buik. Dus we hebben altijd wel iets om over te praten. Maar die reis van de luchthaven naar huis was heel stil en ik voelde erbij wel een beetje hangen. Ik keek naast me en hij zei niks en ik dacht, nou ja, er komt vast wel nog een kans dat die twee elkaar zien en dan komt het helemaal goed. Maar mijn vriend werd zo opgeslokt door het werk en hij was zich aan het voorbereiden en eigenlijk ja, had hij niet heel veel tijd voor mij. Dus het weekend wat volgde, zeiden mijn neef en ik heb daar nog meer familie wonen, zeiden mijn neef en mijn nicht, weet je wat, we gaan lekker stappen, we gaan een leuke tijd maken. En zo gezegd, zo gedaan. Dus we zijn naar een discotheek gegaan, Touché heet het. En nadat ik had gedanst, zei ik tegen mijn neef, ik ben klaar om naar huis te gaan. Dus ze zei van, ja, ga maar vast, ik kom maar aan. Ik zeg even iedereen gedag en dan breng ik je naar huis. En ik loop die discotheek uit en ik zag iemand die me bekend voorkwam. En ik liep naar hem toe. En ik zei, hey, volgens mij zaten wij op dezelfde vlucht hierheen. En hij was bezig met zijn telefoon en hij keek een beetje op en hij zei, oh ja, zou wel kunnen. Ik zeg, ben je hier op vakantie of was je in Nederland op vakantie? Toen zei hij, nou, mijn broertje loopt hier stage en mijn moeder bouwt hier een huis. Ik ben op vakantie. Toen zei ik, oh, wat leuk, ik ben ook hier op vakantie. En toen zei hij, oh ja, oké. En hij was heel, Hij was best wel ongeïnteresseerd, maar ik bleef aandringen. Zeg maar, wat leuk. En wanneer ga je dan terug? En toen noemde hij de datum. En toen zei ik, dan ga ik ook terug. En toen zei hij, oh, wat leuk. En toen vertelde, ik een beetje dat ik daar met mijn vriendje was. En nou, dat ik eigenlijk naast mijn vader... hij was ook alleen, zeg maar. Dus toen kwam mijn neef naar buiten en die zei van... Hey, jullie kennen elkaar. Waar woon je? Moet je naar huis? Dan zet ik je even af. En bleek dat hij dus in de straat van... Dat zijn oma in de straat van mijn vader woonde, waar hij logeerde. Dus zei mijn neef, nou, rij gezellig mee. Dus ik, oké, nou ja, prima. En hij, oké, is goed. Dus we zaten in de auto terug naar mijn vader. En we raakten aan de praat en toen zei hij van... Ja, ik ben hier op vakantie en ik heb eigenlijk wel zin om een aantal leuke dingen te doen. Dus een paar toeristische dingen te doen. Toen zei ik, nou ja, ik eigenlijk ook wel, want... Ja, ik heb eigenlijk alleen mijn vader hier. Dus het is wel leuk om met iemand dat soort dingen te doen. Dus dan hadden we nummers uitgewisseld. En in de tussentijd, mijn vriendje was eigenlijk veel te druk met zichzelf bezig. Dus dat moment dat mijn vader en dat vriendje elkaar hadden ontmoet, is eigenlijk niet echt gekomen. En ik was met die jongen die ik dus had ontmoet, waren we aan het sms'en. En toen zei hij tegen mij van, lijkt het je leuk om lekker wat te gaan eten? En dan gaan we door de stad, gaan we lekker ijs eten bij Tangelo's. Helemaal leuk. Dus ik had tegen mijn vader gezegd dat ik met een jongen had afgesproken die ook in Nederland woonde en die hier op vakantie was. Dus mijn vader die zette mij af bij hem en zijn naam is Michiel. En mijn vader die zei tegen mij van als jullie klaar zijn, dan bel je me, dan kom ik je halen. Waarop Michiel dus zei van nou meneer, dat hoeft niet. Ik zorg ervoor dat ze veilig thuis komt, ik bel een taxi. En ik zet haar af voor de deur. En mijn vader geeft hem een hand en ze lachen naar elkaar. En ja, dat was een heel gek moment, omdat ja, ik kende die jongen eigenlijk helemaal niet. Dus, maar we gingen lekker wat eten en daarna zijn we naar de stad gegaan. En waren heel druk in gesprek over van alles en nog wat. En in Suriname, de wegen hoe ze hier kennen, die zijn daar niet zo. Dus ik was aan het lopen en ineens zakte ik met één been tot mijn middel in een put. En dat was super gênant, maar ja, dat gebeurde. En ik had een schaafwond van hier tot hier. En hij mij uit die put hijsen. En hij belde mijn vader. Hij zei, meneer, sorry, maar u moet hierheen komen, want Sayen is in een put gevallen. Mijn vader met gierende manden naar de stad. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En toen ik eigenlijk daar binnenkwam, dacht ik, hier wil ik ook niet per se zijn. Dus ik zei, ik ontsmet het thuis wel. Dus toen zijn we naar huis gegaan en Michiel die was onwijs zorgzaam. Die heeft met mij die put gehezen en toen hebben we nog in het hotel Torarica hebben we daar het schoon zitten te maken in de meisjeswc. En hij, oh ja, nou. En dus toen heeft hij nog, toen hij wegging, zijn excuses aangeboden aan mijn vader dat was gebeurd onder zijn watch, zeg maar. Dus zei mijn vader, ja, maar joh, maar het kan gebeuren. En dus mijn vader, ik had best wel veel pijn. Dus ik kon echt een aantal dagen niet lopen. En Michiel sms'te mij eigenlijk elke dag. Van, joh, gaat het wel een beetje met je? En moet je niet terug naar Nederland? En hij heeft ook nog een keer voor de deur gestaan met een bosje bloemen. En mijn vriendje toen, die was eigenlijk alweer doorgevlogen naar Curaçao. En die zei van, ja, nou ja, oké, ja. Je bent niet dood, dus het zal wel niet zo erg zijn. Dus ik heb eindelijk nog wel een hele leuke vakantiedag gehad. Veel vaker met Michiel afgesproken. En we zaten natuurlijk op dezelfde vlucht terug. Dus ik had ook nog even geregeld dat we samen hadden ingecheckt en dat ik naast hem kwam te zitten. En eigenlijk zijn we sinds de vlucht terug zijn we nooit meer uit elkaar gegaan. Oh. We hebben nu inmiddels, we zijn verloofd en ik heb een zoontje van 2,5. En de eerste keer nadat mijn vader is vertrokken, is hij weer teruggekomen om bij mijn bevalling te zijn. Oh. Dank je wel.
Dat was het verhaal van Sayen Toubes Mouchon. Toen ze het verhaal vertelde, heette ze nog gewoon Mouchon. Maar nu heet ze dus Toubes Mouchon. En dat komt omdat ze inmiddels met die leuke man getrouwd is. Sayen werkt bij Comedy Train en dat is de organisatie die ervoor zorgt dat wij met Echt Gebeurd iedere maand gebruik kunnen maken van Toemler, die club onder het Hilton in Amsterdam waar we altijd over praten in deze podcast. Deze zomer zijn er geen Echt Gebeurd middagen in Toemler, maar in de maand juli is er wel het Comedy Train International Comedy Festival, waar bijzondere comedians uit de hele wereld worden uitgenodigd om op te treden. De ervaring leert dat daar vaak ook hele goede verhalenvertellers tussen zitten. Dit jaar komt bijvoorbeeld Ivan Aisteguete, een Australische comedian die uit Venezuela is gevlucht. Dat is een spectaculair verhaal. Komen jullie dus vooral naar de Comedy Train International Comedians in Toemler kijken. Kijk op toemler.nl om de details te weten. Mocht je Echt Gebeurd willen steunen, ga dan eens naar iTunes om onze podcast te raten. Of te tippen aan je vrienden. Het klinkt niet heel spannend, maar we zijn je erg dankbaar als je het doet. En wij, dat is de redactie van Echt Gebeurd, bestaande uit Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Zo, dit was aflevering 162 van de Echt Gebeurd podcast. En mocht je binnenkort met je partner op vakantie gaan, vergeet dan niet om in het vliegtuig goed om je heen te kijken, want wie weet zit de man van je dromen ook aan boord.